Je ziet, het gaat vanmorgen dus over het vrucht dragen. En ik denk dat we allemaal wel die tekst kennen uit Johannes 15 vers 5. Waar de Heere Jezus heel duidelijk zegt, ik ben de wijnstok, u de ranken, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Dus er staat niet, die draagt misschien wel vrucht, maar er staat, die draagt veel vrucht. En de enige voorwaarde om veel vrucht te kunnen dragen, dat is geen inspanning, dat zijn geen goede werken, dat zijn geen activiteiten, dat is ook niet heel druk te zijn in Uddel, geweldig als dat zo is, maar je kunt alleen maar vrucht dragen als je blijft in hem. Dat is een hele belangrijke uitspraak, want als je blijft in hem, dan staat er, die draagt veel vrucht. Dus daar hoef je dan ook op geen enkele manier aan te twijfelen. Dat betekent dat we dus altijd moeten zorgen dat we in hem zijn en in hem blijven. En in hem blijven, dat vraagt toewijding. Dat vraagt overgave. Nu, om vrucht te kunnen dragen, zijn vier dingen nodig. En die vier dingen, die wil ik vanmorgen in de eerste les echt met jullie uitwerken. Die vier dingen die nodig zijn, dat is in de eerste plaats de grond. In de tweede plaats het zaad. Dat zaad moet wortels schieten. En als het wortels schiet, dan pas wordt die vrucht openbaar. Dat betekent dus dat er gewerkt moet worden aan jouw leven en aan mijn leven. Dat dat niet zomaar iets is. Dus een zegen dat je op de Bijbelschool zit, maar je kunt ook de Bijbelschool volgen door alleen maar dingen theoretisch op te slaan en het uit je hoofd te leren. Maar als er geen proces plaatsvindt in je leven, dat dat woord van God dat je ontvangt ook in je gaat werken, ja, dan is er ook nooit geen vrucht. Dan verzamel je wel een heleboel kennis. En dan kan je ook die kennis wel overdragen. Maar vrucht is wat anders. Nou, er zijn in de Bijbel, worden er vier verschillende soorten grond genoemd. En die vind je allemaal in de geschiedenis van Matteüs hoofdstuk 13. De gelijkenis van de zaaier. En die zaaier die strooit het zaad uit. Maar het probleem is dat er valt een deel langs de weg. Er valt een deel op grond waar maar een heel klein beetje aarde is. Er valt ook een deel tussen de doorns. En uiteindelijk valt er een deel op goede aarde. Nou, we weten dat als hier zaad gestrooid zou worden, dan weet je van tevoren dat daar niks van terecht komt, dat het geen vrucht draagt. Nu is dit een aangelegde weg, maar we kennen ook wel van die platgetrapte paadjes in ons leven. En wat bedoelen we daarmee? Dat je geestelijk zo traditioneel kunt leven van die kerkelijke paadjes, van je doet alles precies wat er gezegd en geleerd wordt. Je leeft uit pure traditie en het komt nooit verder. Ik ken mensen die elke zondag in de kerk zitten en natuurlijk is dat prachtig. Ze horen het woord, want dat wordt uitgezaaid en ze zijn de kerk nog niet uit of ze hebben het weer over die en over die en over die en ze zijn alweer bezig met allerlei zaken. En wat er op de weg ligt en er niet indringt, daar gebeurt totaal niks mee. Dan alleen maar dat de duivel komt om al dat zaad weer weg te pikken. Er staat hier ook, bij een ieder die het woord van het koninkrijk hoort, hij hoort het dus wel, maar verstaat het niet. Dat betekent dus dat je het wel kunt horen, maar niet verstaan. Ik heb vaak het voorbeeld gebruikt van die negerin die op het zendingsveld voor het eerst van haar leven het evangelie hoorde. En ze was er zo verschrikkelijk van onder de indruk dat ze 2 uur naar de zendeling heeft staan luisteren, zo met haar vinger in de oor. En toen de zendeling bij haar kwam en zei, waarom doet u dat toch? Toen zei ze, ik ben zo bang dat het ene oor ingaat en het andere uit. En ze zegt, en ik wil het in mijn hart bewaren. Nou, die mensen, die zitten niet zo als ze het woord horen, maar die zitten zo. En dan hoor je niks in die zin dat je het woord van God niet verstaat. En de boze staat altijd, hij zit al in de kerk 's morgens, hij staat altijd klaar om datgene wat er gezaaid is te roven, weg te nemen, zodat het niet in je hart ontkiemt en dat er alleen maar iets theoretisch is. Nu, we weten ook dat er een andere grondsoort is en dat valt op steenachtige plaatsen. Dat betekent dat het maar een heel klein beetje aarde is, wat heel snel doorweekt is, maar wat ook weer net zo snel opdroogt. Dat betekent dat wij mensen tot bekering hebben zien komen, en ik heb dat echt met eigen ogen gezien, die waren zo verschrikkelijk blij, nou, hemeljuichend, en de blijdschap straalde er vanaf, en je dacht, nou, die zijn echt tot bekering gekomen. En even later was die blijdschap weer verdwenen. Waarom? Omdat dat kleine beetje aarde waarin het zaad viel even opkwam, dat lees je ook in Matteüs 13, en dat kwam even op, maar het schoot geen wortel. Het valt op steenachtige plaatsen. En als dat woord van God dan alleen maar even opkomt, er is blijdschap, er is vreugde, maar het schiet geen wortel, ja, dan zijn dat mensen van een ogenblik, staat er. Nou, soms lijkt het erop, ook in allerlei diensten, of er heel veel mensen tot geloof gekomen zijn, want die vreugde is dan uitermate groot. En ik vraag me dan wel eens af, hoe is het nou volgende week, hoe is het nou volgende maand, hoe is het nou over een half jaar? Ben je dan nog zo in die blijdschap? Heeft het dan diepte gekregen in je leven? Dus die blijdschap is er op een moment, maar zodra er verdrukking en vervolging komt ter wille van het woord, ja, dan komt het terstond te val. Maar het zijn wel mensen die dat woord hebben gehoord en die dat woord ook hebben verstaan, maar het schiet geen wortel. Nu, dan is er ook nog een derde, en dat is dat het zaad valt tussen dorens. En dat merk je ook bij heel veel gelovige mensen, dat ze wel een periode hebben dat je zegt, hé, dat gaat goed. Ze dragen ook wel vrucht, ze zijn dus niet helemaal onvruchtbaar, maar wat je ziet na een periode, dat is dat dat zaad van God verstikt. Dus het gaat hier echt om iemand die wel weet wat het is om vrucht te dragen, maar dat zaad verstikt. Lees het maar mee. Die in de doorns gezaaide is hij, die het woord hoort en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt, dus hij was het niet, maar hij wordt onvruchtbaar. Je kunt zoveel zorg hebben over de wereld, zoveel zorg, dat het woord van God in je eigen leven versteekt. Als wij praten over vruchtdragen, dan gaat het eerst om jouw persoonlijke leven en om mijn persoonlijke leven. Maar je kunt zoveel zorg hebben over de wereld, dat je op een gegeven moment ineens merkt, ja, draag ik nog wel vrucht. Je kunt ook verstikken door bedrog van de rijkdom. Er is een rijkdom in de wereld en je kan makkelijk verleid worden in het werk van God door rijkdom. Ik zal een voorbeeld noemen wat je niet elke dag overkomt. Iemand belt mij op, een oudere mevrouw, en die zei tegen me, Aad, zou je vanmiddag even bij me langs willen komen? Ik zeg, mag ik ook vragen waarom? En toen zegt ze, ja, ik wil je vanmiddag graag 100.000 gulden geven. Het is geen verhaaltje hoor, het is echt realiteit. Ik zeg, 100.000 gulden? Ik zeg, wat moet ik daarmee? Ja, zegt ze, dat wil ik graag aan jou geven. Ik zeg, wilt u het geven aan het werk wat ik doe? Want dan bel ik de penningmeester of hij langskomt. Nee, zegt ze, ik wil dat persoonlijk aan jou geven. En toen zeg ik, waarom wilt u dat aan mij geven? Toen kwam er een heel aannemelijk verhaal. Toen zegt ze tegen me, je weet, mijn man is overleden. Je weet, we hebben geen kinderen. Ze zegt, en jij bent de persoon die mij tot de Heer Jezus heeft geleid. Waardoor ik een kind van God ben geworden. Ze zegt, en ik wil jou 100.000 gulden geven. Ik zeg, ik hoop niet dat ik u beledig, maar ik wil ze niet hebben. Ik zeg, als u het geeft voor het werk wat ik doe, dan stuur ik de penningmeester, maar ik wil het zelf niet hebben. 3 maanden later belde ze terug en toen zei ze, zou je willen vragen of de penningmeester even langs wil komen? Ik zeg, waarom? Ze zegt, ik wil graag een gift geven voor het werk. Nou, we kregen geloof ik 80.000 gulden van de voor het werk. Maar ik weigerde voor mezelf om zo'n groot bedrag in ontvangst te nemen, terwijl het verhaal zo aannemelijk was. Maar ik had ook kunnen zeggen, nou, geweldig, fijn, bedankt, kan het begrijpen. Ik mocht u tot de Heer Jezus leiden. U staat alleen in het leven, u heeft geen kinderen. Schitterend, dus je kan ook in het werk van de Heere God heel rijk worden. Maar ik weet dat er een gevaar is in rijkdom en dat verstikt het woord, omdat de rijkdom van het geld dan gaat overheersen. Dus laat je daar alsjeblieft nooit door verleiden. Geeft iemand het voor het werk, dan is het natuurlijk altijd geweldig. Nu, om vrucht te kunnen dragen, moet er dus goede grond zijn. Ik heb heel vaak reizen gemaakt naar Israël als reisleider. En ik heb altijd gezegd, Israël is een steenrijk land. Maar dan wel letterlijk. Het is alleen maar vol met steen. Maar, weet je wat zo mooi is? Als iemand de stenen uit de grond gaat halen in Israël, en ze zaaien daar wat zaad in, dan kan je er gegarandeerd van uitgaan dat dat zaad opkomt. Want die grond in Israël is zo vruchtbaar. Alleen, die stenen die moeten er eerst uit. En dat betekent dus dat als die stenen eruit gaan, dan wordt de grond vruchtbaar. Dat is in jou en in mijn leven precies hetzelfde. Je moet in je leven nagaan, wat zijn nou de stenen in mijn leven? En de stenen in ons leven, dat zijn soms van die boezemzonden, die verborgen zonden, dingen waar we elke keer weer in terugvallen, waarin we zwak zijn. En dat kan gemakkelijk, want we behouden ook onze oude natuur. Er staat wel mooi in de Bijbel dat we de zonde voor dood moeten houden. Maar ik moet je zeggen, die zonden die leven nog zo vaak. Zonden, die zijn ook prachtig. Zijn schitterend. Daarom doen we het zo vaak nog. Als ze afschuwelijk zouden zijn, ja, we krijgen er een kater van. Maar je wordt soms naar zonde getrokken. Nou, dat moet eruit. Die stenen, die moeten eruit. Waarom? Omdat je alleen maar vrucht kan dragen als er goede aarde is. Dat betekent dus dat je aan je leven moet werken, waar we het gisteren over hadden. Leg dan af en doe dan aan. En ik moet in mijn leven altijd weer afleggen waarvan ik weet dat staat de zegen van God in de weg. Nou, wat staat er van die mensen die horen bij die vierde grond? De in goede aarde gezaaide is hij die het woord hoort en het verstaat, die dan ook vrucht draagt en oplevert deels 100, deels 60, deels 30-voudig. Dat is een verschil en dat merk je ook, hoe meer die grond vruchtbaar gemaakt wordt, hoe meer stenen eruit gaan, hoe meer vrucht je draagt. Dat begint soms 30-voudig, omdat het nog maar een klein stukje is. Want dat is het wonder, dat als God een stukje van jouw leven krijgt, dan gaat God het ook onmiddellijk gebruiken. Maar God wil meer van je leven. Ik heb het van de week gezegd, je bent te eng van binnen, zegt Paulus. Je moet ruimer worden. Er moet meer grond beschikbaar worden voor de dienst van God. En dat heeft te maken met een totale overgave. Nu, we gaan naar het tweede belangrijke. En dat is dat grond natuurlijk niet genoeg is. Om vrucht te kunnen dragen, heb je goede grond nodig. Maar als je geen zaad hebt, ja, dan kan er nooit geen vrucht ontstaan. Nu, we weten dat in de Bijbel gesproken wordt over drie soorten zaad. We hebben dus vier soorten grond, maar we hebben drie soorten zaad. En in de eerste plaats wordt de Heer Jezus het zaad genoemd. Het tweede wordt gesproken dat de Bijbel het levende zaad is, maar ook wij zijn, die kinderen Gods genoemd worden, het zaad. Ik zal je dat laten zien. In de eerste plaats natuurlijk de Heer Jezus. Er staat in Galaten 3 vers 16. Nu werden aan Abraham de belofte gedaan en aan zijn zaad. Niet aan zijn zaden, maar aan zijn zaad. Dat zegt hij ook, hè? Hij zegt niet aan zijn zaden in het meervoud, maar in het enkelvoud. En we weten hopelijk allemaal dat het zaad van Abraham Christus is. Dat lees je ook met name in de Galatenbrief. Maar goed, dan zou ik de hele Galatenbrief moeten gaan behandelen, maar daar komen we natuurlijk niet toe. Dus Christus is het zaad van Abraham. Nu, dan staat er in Johannes 12, voorwaar, ik zeg u, wie zegt dat? De Heer Jezus. Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, dan blijft zij op zichzelf. Maar indien zij sterft, brengt ze vrucht voort. Ik weet niet of je ooit al eens gehoord hebt dat er in Egyptische graven, die 2000 jaar oud waren, toen ze die graven openden, zakken graan zijn gevonden. En omdat het vochtgehalte en de temperatuurgehalte goed was, is dat zaad nooit verrot. Het is goed en gezond gebleven. 2000 jaar lang. Toen hebben ze een stuk grond genomen en toen hebben ze dat graan van 2000 jaar lang, die graankorrels, hebben ze uitgezaaid in een gezond stuk grond. En het kwam op en het droeg 100-voudig vrucht. Dus zolang een graankorrel op zichzelf blijft. Dan kan het gezond zijn. Maar het is de bedoeling dat een graankorrel sterft. Want anders kan die geen vrucht dragen. De Heer Jezus vergelijkt zich met een graankorrel die in de aarde valt en die sterft, die zijn leven geeft. Veronderstel dat de Heer Jezus op aarde alleen maar heel idealistisch bezig was geweest met goede werken, heel sociaal, dan had het een super sociaal mens geweest. Maar had geen vrucht gedragen. Hij kon alleen maar vrucht dragen als hij bereid was om te sterven. Daarom is het sterven van Christus het fundament van ons leven. Het bloed van Christus reinigt ons van alle zonden. Nu, wat staat er? Dit sprak Jezus en hij hief zijn ogen ten hemel en zei: de Vader, de uur is gekomen, verheerlijkt uw Zoon, opdat uw Zoon u verheerlijke. Gelijk gij hem macht hebt gegeven over alle vlees, om aan al wat gij hebt gegeven eeuwig leven te schenken. Dit nu is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Nu komt de vrucht van het leven van Christus. Ik heb u verheerlijkt op aarde door het werk te voleindigen dat gij mij te doen gegeven. Hij heeft dus niet zijn eigen werk gedaan. Kijk, toen de Heer Jezus in gesprek was met de Vader in de hemel, kan je lezen in Psalm 40, toen zei die: Vader, ik heb lust om uw wil te doen. Zie, in de boekrol is over mij geschreven. Want hij zag dat de Vader geen welbehagen had in offers en slachtoffers. En de Zoon biedt zich aan. Hij zegt: ik heb lust om uw wil te doen. Hij is naar de aarde gekomen. Hij heeft nooit zijn eigen wil gedaan. Hij is gestorven aan zijn eigen wil, volkomen onderworpen om de wil van de Vader te doen. En hij heeft de Vader verheerlijkt. Hoe heeft hij de Vader verheerlijkt? Door op aarde het werk te voleindigen dat God hem had opgedragen. Dus niet zijn eigen keuze, maar volkomen onderworpen. Nu, hier zie je nog een aantal dingen, ik kan er natuurlijk niet te diep op ingaan, maar een aantal dingen waarvan je kan zeggen dat dit de vrucht is van het sterven van de graankorrel Jezus Christus. Satan is machteloos geworden. De duivel is volkomen ontroond. De dood is overwonnen. En al die aspecten die tussen haakjes staan, zijn de vrucht van zijn lijden en sterven. Er is een vrucht van vergeving voor jou en voor mij. Maar hij moest er voor in de aarde als een graankorrel sterven. De vrucht is verzoening. Dat betekent dat er niet alleen vergeving is, maar dat de relatie tussen God en ons voor 100% goed is. Er is verlossing, er is vrede, er is blijdschap, er is volkomen bevrijding. En het is alleen maar, waarom? Door het zaad Jezus Christus. Maar hij moest ervoor sterven. Tweede soort van zaad is het woord van God. Staat in 1 Petrus 1 vers 23. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. En wat is dat onvergankelijke zaad? Dat is het levende en eeuwig blijvende woord van God. Weet je, ik ben zo ontzettend dankbaar, hè, dat ik weet dat nog nooit mensen tot bekering gekomen zijn door mij. Maar ik heb al honderden mensen tot bekering zien komen toen ze het woord van God hoorden. Want je kunt alleen maar opnieuw geboren worden en een kind van God worden door het onvergankelijke zaad, het levende en blijvende woord van God. Je weet wel van Dr. Billy Graham, die evangelist in Amerika, die man die is voor miljoenen tot zegen geweest. En hij had altijd dezelfde geëikte uitspraak. Hij zei in één preek minstens 10 tot 20 keer, de Bijbel zegt, de Bijbel zegt, de Bijbel zegt, de Bijbel zegt. Dat was een uitspraak die hij altijd hanteerde. En het is een absoluut feit dat je alleen maar door het gehoor van het woord van God een nieuwe schepping kan worden. Daarom moeten wij dat woord van God uitzaaien. Of het opkomt, of er wat mee gebeurt, dat weten we vaak niet. Maar ik weet wel dat dat woord van God, als het gezaaid wordt in de harten van mensen, dan komen ze tot geloof. Nou, die zin heb ik er met opzet bijgezet, omdat dat zo belangrijk is. De kracht ligt niet in de prediker, maar in het woord. Sommige predikers, die schreeuwen soms zo hard, dat je er bang van wordt. En die schreeuwen zo hard, of dat hun ze tot bekering kunnen leiden. En dan zeg ik van, je hoeft niet te schreeuwen, maar je moet gewoon het woord van God brengen. Ik vergeet nooit, schiet me nou ineens er binnen, dat wij vroeger hadden we een koffiebar. En er was een meisje, daar heb ik zeker 4 keer een gesprek mee gehad. En elke keer dacht ik van, nou komt ze tot geloof. En ik deed natuurlijk mijn best om dat te overtuigen. En elke keer ging ze weer naar huis zonder de zekerheid van geloof. En ze was geen kind van God. Ik dacht, dat heb ik al 4 keer een gesprek gehad en er gebeurt helemaal niks. En op een gegeven moment, op een zondagavond, kwamen we altijd samen. En ze kon binnen en ze kon naar me toe en ze zegt, Aad, mag ik straks getuigenis geven? Ik wist niet wat ik hoorde. Ik zeg, joh, tuurlijk, fijn. Ik zeg, nou, gaan we er maar gelijk mee beginnen. Dus ik kondigde dat aan. Ik zeg maar even dat ze Yvonne heette. En ik zeg, nou, Yvonne die gaat de getuigenis geven. En we zijn heel blij dat ze dat wil doen. En toen zei ze, ja, ik ben van de week tot bekering gekomen. En weet je wat ik dacht? Ik was nog meer benieuwd naar hoe dat gebeurd was, dan dat ik me verblijdde over het feit dat ze een kind van God had gehoord. Waarom? Omdat ik 4 keer een gesprek had gehad en ik dacht elke keer, wat heb ik nou niet goed gedaan? Want ik heb geprobeerd het te overtuigen, maar dat lukte niet. En ik zeg, joh, maar hoe ben je dan tot bekering gekomen? Toen zei ze, nou, van de week zaten we aan tafel. Ze zegt, en mijn moeder leest altijd na het eten uit de Bijbel. En toen zegt ze ineens tegen mij, Yvonne, zou jij vandaag uit de Bijbel willen lezen? Ze zegt, ik schrok ervan. En ze zegt tegen de moeder, ja, maar wat moet ik dan lezen? Nou, zegt ze, dat moet jij weten. En ze slaat de Bijbel open. En ze slaat precies de Bijbel open bij Johannes 3, vers 16. En ze begint dat te lezen. Ze zegt, en op het moment dat ik het lees, zag ik ineens, dat is ook voor mij. Ze zegt, en ik begon te huilen en ik heb mijn hart aan de Heere Jezus gegeven, want al zo lief heeft God de wereld. En ze moesten het hart op voorlezen, opdat een ieder, dus ook Yvonne, die in hem gelooft, niet verloren gaat. Dus gewoon aan tafel. Na het eten werd het woord geopend en door het lezen van het woord kwam zij tot geloof. Nou, wat jij moet doen en ik moet doen, dat is dat wij, en onthoud dat we in ons getuigenis, als wij dat moeten geven, als dat van ons gevraagd wordt, moet je altijd op zijn minst 1 Bijbeltekst gebruiken. Weet je waarom? Omdat de kracht ligt in dat ene woord uit de Bijbel. Ik heb getuigenissen gehoord, die klonken ongeveer zo. Vroeger dronk ik bier En nou sta ik hier, amen. Ja, wat heb je daar nou, man? Het is wel leuk voor de jongen dat hij van de bier had. Maar dat is toch geen getuigenis. Iemand anders die gaf een getuigenis en die zei, ja, vroeger sloeg ik altijd mijn vrouw, maar nu sla ik de trommel bij het leger zelfs. Nou, dat kan je dan beter doen. En dat is natuurlijk prachtig als je dat zegt en dat dat gebeurd is. Maar het heeft geen enkele waarde. Dat is een krachteloos getuigenis. Maar als jij een getuigenis geeft en je citeert het woord van God, dan kan het gebeuren dat iemand door die tekst tot geloof komt. Ik heb het zelf gehad toen ik voor het eerst in een grote meeting mijn getuigenis mocht geven. Ik was op van de zenuw, ik stond er met knikkende knieën. En als je aan me gevraagd had na mijn getuigenis, Aad, wat heb je nou gezegd, had ik het niet geweten. Zo zenuwachtig was ik. En wat gebeurt er? De dienst is afgelopen en er komt een jongen naar me toe en die zegt, joh, mag ik met je praten, want ik ben zo aangesproken door jouw getuigenis. En toen zei ik tegen hem, maar mag ik dan ook aan je vragen, waardoor je dan zo aangesproken bent door mijn getuigenis? Toen zei hij letterlijk door die tekst die je noemde. Gewoon door die tekst. Weet je, het woord van God is het zaad. En daarom moet je altijd zorgen dat je dat zaad ook werkelijk verkondigt. Dat je dat uitzaait. Dus vertel het maar in Uddel, de Bijbel zegt. Moet je natuurlijk wel weten wat de Bijbel zegt. Hè? Maar goed, dat weten jullie wel. Dan komen we bij de derde, en dat is misschien een beetje moeilijker voor ons, want het vraagt nogal wat van je. Wij zijn het zaad. Je wordt dus eerst door dat onvergankelijke zaad wederom geboren, het woord van God. We weten dat Christus het zaad is die ons leven heeft nieuw gemaakt, maar nu ben je zelf zaad geworden. Lees maar mee. Voorwaar, ik zeg u. Ik ga het nog een keer lezen. Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf. Maar indien zij sterft, brengt ze veel vrucht voort. En dan staat er gelijk achteraan. Wie zijn leven lief heeft, die maakt dat het verloren gaat. Maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren ten eeuwige leven. Dat staat in datzelfde verband van die graankorrel. Dus als jij alleen maar op jezelf blijft en je bent niet bereid om te sterven aan jezelf, dan blijft dat op zichzelf en dan gaat dat uiteindelijk verloren. Maar als je bereid bent om ook zelf te sterven aan je eigen ik, dan zal je het behouden. Ik weet wel, het is soms zo verschrikkelijk, nou tegennatuurlijk, dat als je zegt van, dat wie zijn leven wil behouden, dus je houdt het vast, die maakt dat het verloren gaat. En wie zijn leven wil verliezen, die zal het behouden. Nou, dat is zo onnatuurlijk, maar het is bijbels. En als jij en ik dus niet alleen maar tot bekering zijn gekomen, maar ook zeggen, maar ik wil sterven aan mezelf, dan draag je veel vrucht. Want dan kan God jou en mij gaan gebruiken als graankorrels die hij uit kan zaaien op plekken waar mensen samenkomen om naar dat woord van God te luisteren. Elke rank, ja, dat is een ernstig woord, elke rank die aan mij geen vrucht draagt, neemt die weg. Als je niet bereid bent om te sterven aan jezelf, dan neemt die dat weg. Elke rank die vrucht draagt, dus die wel vrucht draagt, die reinigt hij, omdat ze meer vrucht draagt. Dat betekent, als ik sterf aan mijn eigen ik, dan gaat dat reinigingsproces, je kunt ook zeggen dat snoeiproces, dat er dingen steeds meer gesnoeid worden in je leven. En dat is een heel vervelend iets. Dat is vervelende ervaringen. Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt. Je hebt soms van die prachtige rozenstruiken. En dat je zegt van schitterend, wat ziet dat er toch mooi uit. En dan gaat iemand die rozenstruiken snoeien. En die knipt die helemaal af tot bijna bij de grond toe. Dan zitten er nog zulke stukjes boven de grond. En dan denk ik, jongen, jongen, wat zonde. Dan zegt hij, nee, dat is niet zonde, dan moet je volgend jaar eens terugkomen. Dan staan er nog veel meer rozen. Dan is er nog veel meer. Dus een snoeiproces is nodig. Maar hier wordt het woord gebruikt, reinigt hij, snoeit hij, hij knipt soms aan je leven, dat je zegt van, blijft er nog wel wat van over. Ja, altijd is het de bedoeling dat we meer vrucht zullen dragen. Nou, welke vrucht moet er nou in ons leven openbaar worden? Dat is natuurlijk de vrucht van de geest. Want ik kan niet vrucht dragen uit mezelf. Het is de vrucht van de geest. Nou, al die aspecten, en we kennen ze wellicht allemaal wel, die de vrucht van de geest beschrijven. Liefde. Maar wat voor liefde? Een liefde die niet zichzelf zoekt. Maar een liefde die de ander zoekt. Blijdschap. Ja, niet een of andere opgepepte blijdschap. Maar de blijdschap als een vrucht van de geest. En dat betekent dat er dus een blijdschap is die blijvend kan zijn. Nee, het is niet altijd een halleluja blijdschap in ons leven. Want we zijn ook wel eens misschien depressief of bezwaard of wat dan ook. Maar er is een blijdschap, en daarom ben ik ook blij dat het erachter staat, in de vorm van vrede. En vrede is ook een vorm die zich weer uit in de blijdschap van je leven. Ik vind het zo prachtig dat er blijdschap in de Bijbel beschreven wordt op verschillende manieren. Er staat in de Bijbel dat er een blijdschap is die uit zich in jubelen. Er staat ook dat de blijdschap zich uit in het gejuich, in het juichen. Er staat ook over blijdschap dat het te maken heeft met het vrolijk zijn. Ja, dan ben je niet zo uitbundig, maar je bent wel vrolijk. Nou, al die aspecten van de vrucht van de geest, die kunnen alleen maar openbaar worden als de grond gezond is, als het zaad valt in goede aarde. Ja, ik ben er eigenlijk nog niet. Oh ja, wel. Ik hou dat nummer op, mee op, want het is alweer tijd. We zijn een paar minuten later begonnen, dus ik mag nog een paar minuten door. Maar goed, ik blijf maar vriendelijk als een vrucht van de geest om toch te zeggen, we gaan maar stoppen. Want we hebben ook nog even tijd nodig om te ontspannen. Maar lees die dingen niet alleen en weet niet alleen maar de dingen uit je hoofd op te noemen wat de vrucht met de geest is. Maar laat dit in je leven groeien. Stel je ervoor open en zeg, geest van God, zaai het woord van u in mijn hart. Dat het gaat ontkiemen. En dat het inderdaad die vrucht gaat voortbrengen die de vrucht van de Heilige Geest is. In de volgende les zal ik er zo mee beginnen, omdat we nu straks het gaan hebben, en dat mag je wel vast doorlezen. We gaan het hebben in vers 11 over de vleeselijke christen. En in les 12, daar stoppen we mee, gaan we het hebben over de geestelijke christen.